Ik neem aan, Daan, aan het begin van deze podcast, dat wij ergens vandaag in de podcast kwartiertje, 20 minuten moeten inruimen voor de man van 50.000 euro. Wat denk jij?
Pakt hij die tijd niet altijd sowieso?
Nou, maar ik denk dat hij nu iets meer zendtijd kan inkopen bij ons nu. Wat denk jij?
Ik zag hem net helemaal verdwaasd naar buiten staren. Dus ik weet niet of hij helemaal aanwezig is.
Maar we gaan het over voetbal.
Sorry. Maar nu gaat het weer over geld mee wakker. Ik
kan het kwalijk in mengen met mijn VOC. Geef
mij jonge stoere knapen, ons land het geile voetbal draagt. Waar je vreugd en vrolijkheid kunt rapen en je door geen zorgen wordt gevraagd.
Welkom bij een nieuwe Excelsior-podcast. We gaan weer praten over wat er gebeurt, onder andere op de transfermarkt. Daarvoor is ook aangeschoven Niels van Duiden natuurlijk, want die heeft zich alleen maar bemoeid met al die gesprekken en al die zaken. Daan is natuurlijk ook bij Hoordeal en Frank Veeg. Frank, gefeliciteerd.
Ja.
Ik kan nu wel vragen wat je hoogtepunt van de week.
We kunnen eromheen blijven draaien.
Nee, maar dit is
eindelijk iets goeds gedaan.
Had je ook een overwinningsspeech voorbereid?
Nee, want ik wist helemaal niet goed hoe het zou gaan.
Maar dus ik heb daar gewoon.
Etienne, ik ga nou niet jouw beperking op mij zitten projecteren. Ik praat daar gewoon uit mijn hart.
Ja?
Ja.
Dus je bent gaan staan.
Ja, toen kreeg ik een vraag en die heb ik beantwoord.
Welke vraag het was, weet hij niet meer.
Maar je hebt 50.000 euro gewonnen bij het Eredivisie Gala. Was dat voor de Foundation?
Ja, en dat is alleen maar geld natuurlijk. Maar het is ook wel belangrijk dat als je met z'n allen zo hard werkt om dingen te doen en om impact te maken in je omgeving, dat door anderen wordt gezien.
Ja.
Nou, en daar hadden we nu een keer momenten voor op de landelijke televisie, in dat hele voetbalwereldje. Nou, dat was gewoon hartstikke leuk.
Nou, dat is wel meer dan leuk, toch? Dat is toch een bevestiging van je werk en wat je doet. En mag je toch.
Ja, dus absoluut. En het grappige was ook, wij gingen daarheen. Hè, in zo'n Excelsior busje zit je met z'n vijven in zo'n busje.
Een spelersbus of een kleine busje?
Zo'n kleine busje waar we kinderen mee ophalen. Ouderen, noem het allemaal maar op wie we gaan ophalen.
Iedereen.
Dus luister, wij zitten in dat busje. Maar als je ons nou apart hebt, dan zoeken wij ook allemaal wel. Wij zijn dus niet van die schreeuwers of zo. En daar zit ook wel een beetje onzekerheid in. Meer onzekerheid dan dat we nou kijk ons is. Alleen als we met elkaar zijn, ontstaat er een soort van rebellenclub of zo. Daar zit lef in. Dan willen we ook gewoon heel graag winnen. Dus we gingen erheen en zeiden, ja, het zal toch niet gebeuren dat je nou door RKC of zo, dat je dan op de tweede plaats eindigt, hadden we nog 30.000 euro gehad.
Ja, dus je concurrent was RKC was dan
en FC Twente.
Ja.
Dus zo gingen we een beetje naar binnen. Dus dat bleef op het laatst wel spannend. Nou, als je dat dan haalt, dat is natuurlijk hartstikke leuk. En daar zal ik het dan echt mee afsluiten, hoor, beloof ik. Maar wij zijn deze podcast begonnen om uit te leggen waar wij nou eigenlijk mee bezig zijn en hoe je nou de oorspronkelijke gedachte terugziet in het allerlaatste resultaat.
Ja.
Nou, dus verleden jaar zat ik hier aan deze tafel. We hebben een bestuur van de Excelsior Foundation. Erik Verwij, Ronald Weber, Daan zit daar in. En toen waren we een jaar bezig. En ik vond dat best wel goed gegaan was. Dus wij gingen dat evalueren. Dus ik zat daar zo een beetje. En ik denk, nou, gaan zij natuurlijk zeggen van zo, fijn gedaan en laten we op deze weg doorgaan. En toen zei ze tegen mij, best wel verdienstelijk hoe dat gelopen is. Maar nou is deze club groot geworden door dan nieuwe dingen te bedenken. Dus ga nou aan de slag. Ga nou niet op die lauren rusten. Maar kijk in die stad, waar is de behoefte aan? Zet de grote lijnen uit. Kijk naar mensen die je echt nodig hebben en die door niemand anders worden geholpen. Nou, daar is dit project waar we nu mee gewonnen hebben een voorbeeld van. Gewoon een vergeten groep kinderen. Heel graag willen sporten zoals elk kind. Niet thuis zijn in die G-sporten, niet in normale verenigingen. Nou, en die bieden wij een thuis.
Ja.
En dat is het andere verhaal, dat we open willen zijn, dat mensen binnen willen halen, dat die zich op hun gemak voelen. Nou, en dan willen we steeds hoger. Ja, en daar is dit wel een voorbeeld van, dat je dan gewoon van, 18 clubs, dat ze zeggen, nou, dat vinden wij verreweg het beste project.
Dus ik neem aan dat bij de eerstvolgende thuiswedstrijd jullie allemaal dan op de middenstip staan om eventjes applaus in ontvangst te nemen, toch?
Nee, dan zijn we al lang weer met
het nieuwe project bezig. Ja. Ja.
En, nee, dit was de voorbereiding op de volgende bestuursvergadering.
Hij was aan het kijken hoe jij reageerde inderdaad. Dat zag ik. Ja, dan gaat hij dit gewoon instarten. Maar wat ga je met die 50.000 euro dan uiteindelijk doen?
Die stoppen we in dat...
Die gaat weer terug in dat project.
Nou ja, want dat is ook een uiting van open. Nou hebben we het zelf. Maar er zijn heel veel meer kinderen dan dat wij kunnen helpen. Bovendien is het belangrijk dat het wel een beetje in de buurt is als je die kinderen echt in je vereniging wilt opnemen. Dus we gaan ons nu associëren met andere verenigingen. Daar gaan we trainers opleiden, pedagogisch, didactisch. En dan gaan we een netwerk maken en dan kan je met die kinderen toernootjes gaan spelen. Wedstrijdjes tegen elkaar. Zo creëer je een community. Nou, dat is ook een van de dingen waar we als club voor staan.
Gefeliciteerd, echt wel
ook
goed gedaan.
Omdat daar ook gewoon commercieel geld in zit. Dus Docent Direct heeft ons daarmee geholpen. Die hebben daarin geïnvesteerd. We hebben in Kaat Mossel een Chief Lunch Officers bijeenkomst gehad. En die zijn daar met de pet rondgaan, hebben een behoorlijk bedrag opgebracht. Nou, zo vergroot je ook je draagvlak.
Mooi. Heel goed gedaan. Mooi. Fantastisch. Daan, jouw hoogtepunt van de afgelopen 2 weken?
Je
hebt echt 5 minuten over na kunnen denken. Dit is echt heel slecht als je nu daar zo lang over na moet denken.
Hij heeft echt heel erg zitten luisteren.
Hij denkt bestuursvergadering.
Als ik dan naar zo'n verhaal begin, dan vergeet hij alles. Dat zie ik.
Ja, mooi man. Nee, dan ga ik voor iets anders. Maar dat ook een mooi verhaal. Maar dat is eigenlijk ik vond de 5-0 tegen ADO Den Haag was eigenlijk mijn hoogtepunt. Dus ik stond met Niels in de... Wij gaan altijd, voordat de wedstrijd afgelopen is, gaan we naar beneden. En dan sta je langs het veld. En afgelopen week hebben we natuurlijk Geraldine Berghaaf zijn eerste contract getekend. Ja. Met best een bijzonder verhaal. Hè? Iemand die ook heel bewust kiest om een aanwijziging door te voeren vanuit een privé-situatie. Nou, dan zie je ook hoe dat voor zo'n jongen is, hoe dat voor zo'n familie is. En die maakt ook nog eens in die week, schiet hij op fantastische wijze die 5-0 binnen. Ja, ik denk heel mooi Excelsior.
Oh, ik dacht eigenlijk dat jullie kwamen met het verhaal van dat jullie daar samen stonden. En dat Mike van Duinen voor het eerst sinds 1141 dagen of zo weer een doelpunt maakt. Dat jullie daar samen stonden, dat overmand door emoties. Maar ik weet niet...
Dat was op de tribunaal.
Ja, dat snap ik, ja.
Zaten we boven. Ja, goed. Ook daar kwam een hoop samen die wedstrijd. Dus wat dat betreft hebben we een goede week achter.
En ook hoe die goal maakte. Hè? Want daar, in die uithaal, dat zat zoveel...
Had je daar over Mike of over...
Kracht? Ja. Nee, over... jij kan... Dat zuigerige, dat
nee, ik vraag even maar over wie het nu is.
Nee, maar hoe Geraldino die goal maakte...
Ja, dan zag je zoveel ook in één keer de potentie van dat soort jonge jongens in terug. Dus superleuk.
Ja, dat is mooi toch? Dat soort momenten.
Zeker mooi.
Ja, en toen dacht jij, goed, dit staat prima zo. Werk is klaar, elftal is klaar. Huppatee, nee. 5-0 tegen ADO.
Ik moet je zeggen, mijn eerste gedachte na de wedstrijd was nog 34 te gaan.
Echt waar?
Ja.
Wat berekenend.
Ja, maar daar ben ik in mijn omgeving ook wel op aangesproken. En geattendeerd dat je zo nu en dan onderweg wel moet genieten. Maar dat is wel wat bij mij leefde direct na de wedstrijd.
Ja, want het is transfer deadline is voorbij. Alhoewel, er kunnen nog her en der wat spelers verkocht worden om ons heen.
Cyprus volgens mij. Kroatië is nog open.
Turkije is nog open.
België is nog open.
En hoeveel telefoontjes heb jij uit Saudi-Arabië gehad de afgelopen weken voor spelers?
Geen, Nee, ze richten zich tot op heden allemaal op Europa.
Ja, precies. Ja. Maar hoe was deze transferperiode voor Excelsior? Want je moest veel spelers halen, er moest veel bij.
Voor mij persoonlijk de minst eenvoudige window. Waarin je weet dat je naar beneden gaat. Je meer dan 60% misschien wel van je selectie verliest. En ook aan de bovenkant. Ja, dan weet je dat je voor een enorme uitdaging staat met elkaar. Maar wel heel veel vertrouwen gehad in het voorwerk wat we met elkaar hebben gedaan. Het proces wat we met de nieuwe samenstelling van de staf gingen bewandelen in combinatie met de jeugd. Nou, en dan aan het eind van de rit op 3 september, dan kom je ergens. En zijn we tevreden. En kijken we met heel veel enthousiasme weer naar de periode die voor ons ligt.
Wat is dat voorwerk dan, Niels?
Nou, op het moment dat je gaat scouten en je gaat voorbereiden op transferwindows, dan doe je dat in januari niet op twee scenario's, maar dan doe je dat voor de zomer altijd wel op twee scenario's, omdat je ook weet dat er een kans bestaat dat je op ander niveau actief gaat zijn. Nou, daar zit ook de complexiteit tevens. Maar ja, je bent feitelijk je hele as verloren. En dat is wel eigenlijk de ruggengraat van het elftal. En daar begin je dan ook. En voor ons stond de window in teken om eerst toe te werken naar een verkoop van Soe. Die heeft uiteindelijk een fantastisch mooie transfer afgedwongen naar PSV. En tevens jongens die sterkhouder zijn, zoals Arthur en Lens, behouden voor de club. Waarbij je ook weer een signaal afgeeft richting de samenstelling en waar je uiteindelijk uit wil komen. Waar andere jongens weer voor gaan kiezen.
Was het moeilijk om hen te behouden?
Zeker Sagre, dat is toch ongeveer... Ik had echt verwacht dat die wel weg zou gaan.
Nou, ik denk dat Arthur niks aan toeval heeft overgelaten om die stap af te dwingen. Maar zijn we tevens wel heel trots dat hij Excelsior-speler is. En met ons gaat meestrijden om de ambitie.
Maar is er geen club geweest die geïnformeerd heeft naar hem? Of hebben ze te laag geboden? Of?
Nou, natuurlijk zijn er clubs geweest die hebben geïnformeerd. Die geïnteresseerd zijn geweest. Maar ik moet ook eerlijk zijn dat het nooit... dat er niet clubs zijn geweest die echt hebben doorgepakt. En hebben gezegd, ja, wij gaan Arthur Sagre halen ten koste van alles.
En was dat omdat zij dachten, is die interessant genoeg? Heb jij zo'n hoog bedrag neergelegd dat je zei 40 miljoen en anders mag hij niet weg?
Nee, ik denk wel dat we proactief aan de voorkant na de verkoop van Soe duidelijk hebben gezegd van nou, bij ons als club ligt er geen noodzaak om meer van onze sterkhouders te verkopen.
Ja.
Daar hebben we Arthur ook in meegenomen. Dat zorgt er ook voor dat je geen proactieve houding hebt in de markt om markt te creëren voor je spelers. Dus ja, het zal van allebei een beetje zijn. Maar waren de vertrekpunten vanaf dag 1 eigenlijk toen het nieuwe seizoen ging beginnen wel heel duidelijk voor ons.
Ja, dus het begon met de as neerzetten, sterkhouders erbij blijven betrekken en langzamerhand steeds meer spelers binnen. Heb je je scoutingslijstje af kunnen werken of heb je ook nog...
Nou, dat gaat niet altijd. Je bent eigenlijk gedurende de window je steeds de vraag aan het stellen van waar wil je concessies doen en waar niet. Als je naar het traject van Saidou Fini kijkt, daar waren we eigenlijk al 6 weken mee uit. Dat hij graag voor Excelsior wilde voetballen en wij hem graag zagen komen. Alleen ja, dan heb je ook met een Italiaanse club te maken. Die ook bezig zijn met hun selectie formeren en aanbouwen. Ja, dan gaat het om momentum. En dan gaat het uiteindelijk over hoe geduldig ben je als je overtuigd bent van de kwaliteiten van een speler.
Ja.
En zijn we in dat geval heel geduldig gebleven. En heeft zich dat uiteindelijk vertaald in de komst van Saidou.
Want je had ook kunnen zeggen in die 6 weken, weet je wat, ik ga een andere speler halen, want het duurt allemaal te lang.
We gaan doorschakelen, we gaan op zekerheid. Nou, ik kan me nog herinneren dat ik het personeel toesprak tijdens een lunch van hoe onze window eruit gaat zien en waar we mee bezig zijn. Nou, toen heb ik daar ook de naam genoemd van een rechtsback die we al lange tijd volgden bij Genk. Dan heb je met een speler te maken, heb je met Genk te maken. Nou, dat duurde en dat duurde. En Ilias was ook iemand die we heel graag wilden toevoegen. En dan maak je een afweging en dan maak je een keuze. Waar we overigens heel blij mee zijn.
Zo.
Dus maar daar heb je soms dus niet ben je geduldig.
Ja, precies,
en,
ja.
En op andere facetten in... Ook het bouwen van het elftal. Dan kijk je naar kwaliteit, dan kijk je naar balans, dan kijk je naar ervaring. Dan hebben we daar de afweging gemaakt om niet te wachten.
Ja. En het lastige in deze is natuurlijk dat je wel een heel jong team hebt. Hè? Dus het...
Ja, ik weet niet of dat lastig is. Ik denk dat met name er een elftal staat wat heel gedreven is. Wat met name met elkaar... iets wil creëren en neerzetten. Ja, en dat zal soms grillig zijn. Maar ik ben daar ook van overtuigd dat als we met elkaar in staat zijn om de potentie die er is te kunnen verzilveren, ja, dan kan het een heel mooi seizoen worden met elkaar.
Maar waarom vraag jij dat?
Nou ja, omdat je ziet twee dingen in de voetbalwereld nu. Dat bijna iedereen gokt op de spelers tussen de 20 en 24. Bijna elke club is bezig met die spelers binnenhalen, omdat daar de marktwaarde in zit. Je ziet het nu al aan Jerdy Schouten. Die is door PSV gekocht, maar er is geen club die 30 miljoen of 40 miljoen voor hem gaat betalen, omdat hij al te oud is. Dus dat is één. En twee is, een heel ooit was het Van der Gaag, toen hij naar NAC ging. Toen werd hij bij de Citigroup uitgenodigd. En toen hadden ze gezegd dat jaar dat Excelsior toen 12e of 11e werd. De balans in de selectie toen tussen jong talent, de middengroep en oudere spelers was dusdanig in balans. Dat was eigenlijk volgens hun data, was dat het beste.
Ideale mix.
En je bent volgens mij als club altijd op zoek naar... Heel jong kan heel goed betekenen en kan heel makkelijk zijn. Maar tegenslag kan ook zorgen voor dusdanige tegenwind. 3 of 6 nederlagen op rij. Moet je maar weer zien hoe iedereen daarmee omgaat natuurlijk.
Ja, nou, maar ook gezegd hebben dat niet elke 20-jarige gedraagt zich of heeft de bagage van een 20-jarige.
Klopt, zeker.
Dus er zit ook wel een nuance in. En zeker ook als het gaat om de samenstelling van een selectie en de type spelers die je binnenhaalt. Is ook de mate van volwassenheid versus jongheid die je in persoonlijkheid ziet of ervaart, is wel ook wezenlijk verschil. Dus ook daarvoor is het niet zo dat een nummertje of een getal of een leeftijd alleszeggend of alles bepalend is.
Nee.
Nou ja, en afgelopen vrijdag was daar denk ik een mooi voorbeeld van, waarin je, als je naar ons kijkt, de eerste helft, denk ik dat we onder de indruk zijn van ADO, waarin we dus voor zekerheid kiezen. Waarin je normaliter van ons gewend bent dat we graag willen voetballen. En met name ook vanuit achteruit. En kantelt die wedstrijd en zie je ons eigenlijk de tweede helft groeien na de 2-0. En dan kunnen we ook weer de andere kant laten zien. Nou, dat is een proces en daar gaan we mee aan de slag. Maar met name als je de jongens met elkaar ziet bewegen op dagelijkse basis en de dynamiek. Ja, daar word ik wel gelukkig van.
Ja. En er is het afgelopen jaar gebeurd dat veel spelers uit hun contract liepen. Hè? Die had tussentijds dan was lastig om te verlengen. Hoe ga je dat nou in de toekomst voorkomen? Je ziet bij veel clubs dat als spelers in het laatste contractjaar zitten, ja, dan hoop je ze te kunnen verkopen. Maar ja, hoe ga je daar dan geld voor verdienen? Hoe ga je dat? Kan je dat voorkomen eigenlijk?
Ja, dat blijft voor ons altijd een uitdaging. En zeker omdat je aan de voorkant de lat hoog wil leggen. Dus jongens al relatief snel aan de bovenkant binnenkomen. Ja, dan weet je ook, en dat is denk ik een strategie die anders is dan voorheen. Er komt ook dat we als club in een andere fase terecht zijn gekomen, in tegenstelling tot het tijdperkje Ferry de Haan en Wouter Gudde, waarin je veel naar jaarcontracten keek of 1+1. Weten we dat we aan de voorkant de kans hebben om de duur te bepalen. En dan probeer je daar ook zo goed mogelijk of hoog mogelijk op in te zetten. Als je de absolute overtuiging hebt dat je een bepaald potentie hier met elkaar kan realiseren.
Ja. En dat werkt twee kanten op. Hè? Want het ene, ik ben heel erg bezig met hoe kan je de duur van die contracten zo goed mogelijk verlengen. Dus we leggen nu een hele groep interessante spelers vast die eigenlijk allemaal 3 of soms zelfs meer jaar weer vast liggen. Dus ook voor de continuïteit en het goede potentieel van je club of van je groep hartstikke goed. Tegelijkertijd wil je ook inderdaad, heeft het ook een keerzijde. En alles wat niet goed functioneert, je komt er ook soms moeilijk vanaf.
Precies.
Dus de balans, en dat is een van de discussies die we zelf dan vervolgens ook intern hebben. Van we leggen vast. En dan is het altijd inderdaad van, hoe lang, welke termijn. En daar hebben we best wel kaders voor waarvan we denken van, op deze manier werkt dat het beste. Alleen inderdaad de strategie van hoe kom je eventueel tot verlenging of hoe kom je eventueel tot afscheid op het moment dat het niet goed gaat. Ja, dat is een constante puzzel. En daarom zie je ook wel dat de markt heel erg aan het veranderen is. Hè. Vroeger was bijvoorbeeld echt had je veel meer de tendens dat ze op zoek waren naar grote transfersommen en noem maar op. En nu zie je ook steeds vaker inderdaad dat juist de tendens wordt van eigenlijk de Mbappé-constructie van bekijk het maar. En aan het eind van de contract loop ik gratis weg. En dan probeer ik ergens wat meer tekengeld naar binnen te halen. Ja, dat is wel een constante strijd die je hebt. Alleen we proberen daar wel ook in het... je ook in een soort van constructie komen waarin je gezamenlijk dan bijvoorbeeld wint. Hè? Dus ja. dat een speler baat heeft bij een transfer, dat wij baat hebben bij een transfer. En dat je daar vooral op een constructieve manier met elkaar over aan tafel
en
zit.
Hoe doe je dat dan? Wat is daar dan bijvoorbeeld een constructie voor?
Nou, waar je kan denken inderdaad uiteindelijk dat je... kijk, ons model is deels ook dat je... je betaalt hier niet de hoofdprijs. We zijn geen club waar je het financieel wint van heel veel andere clubs. Maar heel veel jongens komen hier wel om te investeren in zichzelf. Om en de volgende stap te maken. Of inderdaad mogelijk dat je zegt van, nou weet je... als we inderdaad een goede transfer kunnen realiseren, ja, dan is dat wel ook voor jou voordelig en voor ons voordelig.
Je maakt ze deelgenoot van de waardecreatie en de ontwikkeling die ze bij ons kunnen doormaken.
Dus stel dat zij transfer maken, dan kunnen ze een gedeelte van transfers of dat soort dingen kan je dan eventueel meedelen. Dat kan een constructie zijn.
Dat zou een mogelijkheid kunnen zijn om iemand zelf verantwoordelijk te laten.
Ja, het is wel mooi. Ja. Je hebt natuurlijk ook die contracten waarbij clubs met een contract werken waarbij je zoveel wedstrijden moet spelen en dat je op prestatiebonus en dat soort dingen. Maar dit kan ook een manier zijn. Hoe meer jij in jezelf investeert, hoe interessanter het wordt.
Je probeert naar een model toe waarin je gewoon samen waarde creëert.
Ja.
En daar, ja, dat nogmaals, dat is een spanningsveld. Want daar zit je dagelijks met elkaar in een bepaalde verhouding tot elkaar. Maar ja, onderliggend. En dat is probeer je ook wel aan de voorkant te toetsen bij wie je binnenhaalt. Wat voor jongens haal je dan binnen inderdaad? Want je wil juist ook wel jongens hebben die vanuit de overtuiging hier komen van, hé, ik ga investeren in mezelf. Ik zie dit als de juiste omgeving om te investeren in mezelf. En aan het eind van de rit zijn we er dan beide beter van geworden.
Ja.
Dus dat zijn ook aan de voorkant wel goede toetsen of manieren om ook in te schatten van, ja, wat voor persoonlijkheid hebben we nou eigenlijk aan tafel.
Maar sommige trajecten lukken ook niet, hè?
Nee.
Oscar Udenas, daar een voorbeeld van. Iemand die na dit seizoen ook heeft aangegeven, nou, ik wil perspectief op veel speelminuten. Maar waar ik vanaf dag één met elkaar in gesprek zijn, transparant van, nou, dit zijn de kansen en mogelijkheden. Aan het eind van de voorbereiding blijkt, of eigenlijk in, ja, naarmate jongens toegevoegd worden, nou, dat perspectief mogelijk niet anders is dan afgelopen seizoen. Dan kom je ook tot een oplossing met elkaar, waarin in Oscars geval hij ook gewoon een hele goede naam heeft in Zweden. En daar AEK eigenlijk al in een vroeg stadium was om hem terug te willen halen naar Zweden.
Ja. En dan is het natuurlijk zo dat dit een soort van investeringen zijn, toch? Ik bedoel, die spelers haal je binnen. Kijken jullie dan ook, zeg maar, met zo'n lijstje van zo'n spelersgroep erbij en denk je, dit is wat deze spelersgroep waar we potentie in zien, wat dit kan een goede transfer worden. Dus qua afschrijvingen, deze jongens bijvoorbeeld, als we hier wat op verliezen, dat is niet erg als we daar wat op winnen. Wordt er zo ook naar gekeken?
Ja, dat is denk ik de basis van hoe wij iedere transfer weer benaderen. En het antwoord heb je nooit aan de voorkant.
Je hebt het nooit helemaal natuurlijk.
Dus dan zou het een stuk makkelijker zijn. Maar iedere investering die wij doen als Excelsior zijn, dat moet wel overwogen zijn. En daar moeten we niet één keer, maar wel vier keer over nadenken. Voordat wij tot de beslissing komen om die investering daadwerkelijk te doen. Dat zorgt voor veel contact tussen mij en Daan ook de afgelopen periode. Dat is een mooi spanningsveld waarin we ons dan begeven.
Zijn jullie het vaak eens?
Of zeg je wat over jeugd tegen mij? Maar ik deze vraag met die blikken mee.
Ik leer wel.
Nou, ik denk overal dat we er altijd samen uitkomen, ja. En daarin zeg ik niet dat we structureel altijd met elkaar eens zijn. Maar ik denk dat we elkaar goed weten te spiegelen om tot de juiste afwegingen te komen. En dat werkt voor mij in ieder geval heel prettig.
Hebben jullie veto's met elkaar afgesproken? Dat je één keer mag vetoen? Of wie heeft de overhand in een beslissing?
Nou,
is het altijd,
als die structureel mee zou gaan naar de wedstrijd om de spelers ook te bekijken, dan kunnen we daar naartoe bewegen. Maar nee, dat niet. Alleen.
Maar stel dat je een speler op tafel wel, en jij zegt, ik wil deze per se hebben. En Daan zegt, nou ja, ik heb eventjes de cijfers erbij gepakt en ik heb even twee beelden gekeken op Wisecout.
Nee, maar dat is ook, kijk, uiteindelijk denk ik, als je waar het fout gaat, is als je in dit soort situaties terechtkomt. Kijk, als je het goed doet met elkaar, en uiteindelijk daarin is de wisselwerking die je samen hebt hartstikke belangrijk, dan word je, als het goed is, niet verrast. En wat bedoel ik daarmee te zeggen, is dat je dus aan de voorkant heel duidelijk van elkaar hebt. Wat zijn onze budgetten, maar wat zijn onze uitgangspunten ook naar hoe kijken we naar samenstelling vanuit financieel waardetechnisch perspectief, hè, waar uiteindelijk ook een groot deel van mijn verantwoordelijkheid ligt. Maar ook, oké, wat zijn de namen, de ideeën, de gedachten bij de verschillende profielen? Wat zoeken we en hoe sluit dat daarop aan? En daar heb je aan de voorkant veel en inhoudelijk discussie over. En eigenlijk is het zo dat de profielen die Niels neerlegt, daarvan heeft hij zelf aan de voorkant getoetst van, past dat in het verhaal? Heeft hij argumentatie bij waarom dat past en hoe het aansluit bij het geheel? Nou, daar kan ik een aantal vragen stellen eigenlijk op basis van de uitgangspunten die we hebben, maar niet op de inhoud van de speler.
Dus je weet, de speler is al goed, zeg maar. Je weet
ik probeer te voorkomen dat je in een voetbal inhoudelijke discussie over de kwaliteit van de speler terechtkomt. Nog weer ook is in onze wisselwerking. Dus feitelijk is scouting, Niels, technische staf, is leidend in het toetsen en het beoordelen van de kwaliteit van de speler. En vervolgens verplaatst de discussie tussen Niels en mij naar de opties die er zijn, plus de financiële waardecomponent die daaraan zit.
Vind je dat nog moeilijk als oude voetballer?
Nee, want het is niet zo dat je helemaal geen gevoel of beeld erbij hebt natuurlijk. Dus sommige namen ken je wel of heb je wel gevoel bij. En soms heb je wel nauwelijks een discussie over, is de kwaliteit van de speler die we hier nu zien, zeg maar, gaat dat hem doen of niet doen? Dus dan kan je daar best wel, maar meer ook als daar van het nieuws bijvoorbeeld een vraag komt van, nou, weet je, dat zijn ook gewoon open gesprekken, weet je. Of ik twijfel hierover of hoe kijk jij ernaar? Dus dan, nou, heb je echt wel voldoende ruimte om dat te laten zijn, om maar zo te zeggen. Maar het zou heel gek zijn, inderdaad, om het voorbeeld te noemen. Niels is 6-7 weken met een finion aan de slag. Is daar mega enthousiast over. Adrie Koster heeft daar naar gekeken, is daar hilarisch over.
Zeg dan, nou, nee, doen we
en
niet.
En ze komen bij mij en ik zeg, ja, ik ken die gozer niet. En laten we dat niet doen.
Nou, er komt nog geen parkeergeven wat daar een paal voorbij deze, niks. Jongen. Krijg je die discussie.
Maar dit is waar je om lacht. Maar dit is natuurlijk wel de essentie waar normaal gesproken fout gaat. Hè?
Ja, precies.
En dus daarom denk ik dat we onszelf ook gezegend voelen met de plek die we hebben, die we gecreëerd hebben. En de wisselwerking en de samenwerking die je hebt. Want als je dit niet helder met elkaar hebt en niet op deze manier met elkaar kan samenwerken, dat is de basis waarvoor het overal fout gaat.
En daarom werkt het zo prettig.
Hey, en dan nog even naar de onderbuik van de achterban. Hè? Er is één verhaal van, als wij niet voetballers, achterbannen zijn er naar het elftal kijken, dan hebben we achterop geen enkele discussie over of dat allemaal staat. En voorin zien we allemaal, hebben we er plezier in hoe die gasten spelen met zoveel plezier en goed en zorgvuldig. Maar ja, allemaal jong. En dan ben ik op dat punt van Etienne. En is dat nou genoeg? En had je daar nou niet nog één of twee oudere spelers bij moeten houden? Dat je het zeker wist. Wat is daar dan onze reactie op eigenlijk?
Nee. Ik denk dat je niet zozeer naar leeftijd moet kijken. En kijk, we vertrekken vanuit een bepaalde speelwijze met bepaalde principes. En dat is eigenlijk leidend geweest in de afwegingen en keuzes die we maken in het samenstellen van onze selectie. Waarbij, Fini is 18 jaar. Zit al 2 jaar bij het eerste elftal van Genoa. Lennart Hartjes, 21 jaar. Heeft al een volwaardig seizoen in de top van de KKD met Roda JC gespeeld. Kasper is 20 jaar, speelt al 4 jaar in het eerste elftal, is gedegradeerd, is gepromoveerd. Dus ik denk dat er wel een hele mooie balans is. Maar waarbij wel een gegeven is dat er een enorme potentie ligt. Nou, en het voor ons zaak gaat zijn om daarmee aan de slag te gaan en te kijken of we dat kunnen met elkaar kunnen verzilveren. En dan, Zach Boet is 20 jaar. Vorig jaar een heel seizoen in de Eredivisie gespeeld. 28 wedstrijden. Heeft affiniteit met Nederland, met de competitie. Dus ik denk dat je niet alleen naar leeftijd moet kijken. Maar met name ook wat hebben jongens al gepresteerd? En waar zijn ze toe bereid?
En is die gedachte nooit aan de orde geweest van laten we in de categorie van Seuntjes of Kramer of er gewoon iemand tussen zetten?
Nou, de namen die je noemt, zeker niet. Omdat...
Die zie je toch gewoon spelen. Morgen Michiel Kramer. Nou, morgen is misschien niet handig. Als vorige week Michiel Kramer vrij was geweest, hadden ze zo 7 clubs gezegd, laten maar naar ons komen.
Nee, maar en dat is waarin wij geloven. Wij geloven dus in onze speelwijze, in onze principes. Dat hebben we als vertrekpunt genomen. En dat zou betekenen dat we door, of het nou Michiel Kramer is of wie je dan ook, concessies zouden doen op onze speelwijze. Dat is wat we niet hebben willen doen.
En het is ook aanvullend daarop. Dus het zou gek zijn als we zeggen, joh, dat zijn geen onderwerpen die de revue passeren, alleen tegelijkertijd. En nogmaals, dan is het dus ook echt ongelooflijk mooie manier om te zien. En compliment dus ook aan de technische staf. Hè. Dat gaat heel erg uit van 1, eigen kracht, eigen speelwijze. Nou, pak je voorop inderdaad. Nou, dan praat je over ook de manier van druk zetten. Ook
ja,
de
ook zeggen, daar gaat het ook om. Ook dat Kramer wel mee komt verdedigen en niet alleen maar voor hem blijft hangen.
Wat is dan de afweging? Wat vind je belangrijker hoe je daar naar kijkt? Nou, vanuit eigen kracht handelen en vanuit het principe werken van oké, het gaat om wat we wel hebben en niet alleen om wat we niet hebben. Gecombineerd met, en dat moet je ook niet vergeten, de profielen die dan zich zouden lenen voor dit soort rollen. Zijn ook niet de profielen die... dat is een reden dat die op die fase van hun carrière hier tegen dit soort vragen ja zouden zeggen. Nou, daar hebben we ook over het algemeen niet per se goede ervaring mee. Dus als er geen enkele vorm van overtuiging zit in ofwel het profiel, ofwel de naam, ofwel de mogelijkheid die voorbij komt, dan kiezen we wel heel actief voor. Dan gaan we dat ook gewoon niet doen. En dan gaan we liever aan de slag met jongens waar we in geloven en die waarvan wij een enorme potentie toedichten. Dan inderdaad dat je vervalt in de categorie dat je een Seuntjes in je elfde rond hebt lopen. Wat implicaties heeft voor alle 10 de anderen die eromheen spelen.
Nou, wat ook weer dat hele mooie...
Messi-fenomeen een beetje, toch? Waar we het team al moeten verdedigen voor Messi.
Ja, en wat ook weer tot hele mooie situaties leidt. Neem Ricky Omoroa als voorbeeld. Ja, die komt begin van de voorbereiding binnen. En geeft bij mij ook heel duidelijk aan van, nou, ik ben vorig jaar gekomen. Ik wist dat een ontwikkelingsjaar voor mij zou zijn. Ik heb achter Troy Parrott gezeten. Daar heb ik veel van kunnen leren. Maar ik hoop wel dat dit jaar mijn jaar wordt. En ik hoop ook dat u eerlijk naar mij bent als u daar anders over denkt. Nou, daar heb je gedurende de voorbereiding heb je daar gesprekken met elkaar over. Tot het moment dat we vorige week in gezamenlijkheid met elkaar besluiten dat Richie onze nummer 9 is voor dit seizoen. En wij hem het shirt overhandigen met nummer 9 en zijn naam erop. En hij daar geëmotioneerd door is geraakt en zichzelf vervolgens beloont met nog een goal. En inmiddels 4-4.
Ja.
Zo kan het ook lopen.
Want jij zegt, want we hebben het net over die leeftijden. Hè? Ik kan me ook voorstellen dat tegenwoordig eigenlijk in al die scoutingslijstjes met het spel wat iedereen wil spelen, of je dat nou full gas of chaos voetbal van Klopp wil noemen, of het verzorgde van Arne Slot. Het vraagt natuurlijk heel veel tegenwoordig van buitenspelers en aanvallers die eigenlijk na 60 minuten van alle doorjagen bijna ongeveer backs, kapot zijn. Ja. Middenvelders hebben al een ander uithoudingsvermogen, geloof ik, dan aanvallers.
Dat is een van de eerdere dingen die we natuurlijk ook wel eens in de podcast in de eerder stadium gedeeld hebben. Als je kijkt naar de evaluatie van bijvoorbeeld afgelopen seizoen, maar ook dus waar we expliciet op ingezet hebben met het aanstellen van Sjoerd Dekker destijds als hoofd van medisch performance kant. De ontwikkeling die je daarin als club moet maken om ervoor te zorgen dat iedereen ook alle tijden en beschikbaar is en op de juiste... Ja, dat is zo'n wereld van verschil aan het worden ten opzichte van hoe dat was. En ook daarin, daar zijn we wel op die manier mee bezig. En je ziet dus ook dat het soms best wel eens tijd kost voordat jongens daar zijn. Nou, daar zie je ook vaak, als je het dan over onderbuikgevoel van supporters hebt, krijg je soms ook vaak die reacties, hè? Of niet fit, of duurt lang, of... Terwijl dat zijn wel voorbeelden van... je kan beter in de 60ste minuut in eerste instantie een aantal keer zeggen van... voor nu vandaag is het genoeg. En we accepteren dat mogelijk een kwaliteitsimpact heeft. Maar kijk je 1, 2, 3, 4, 5 maanden verder... Ja, zijn we heel dankbaar dat we het op die manier gedaan hebben.
En de vraag is of iemand van 7-28 die inspanning, als die daar niet mee opgegroeid is, het lijkt me ook lastig om dat helemaal om te schakelen. Ik weet niet hoe dat zit.
Is ook geen gegeven, hè.
Jij zegt in het komende magazine, Daan, dat je benieuwd bent waar ons plafond ligt qua jeugdopleiding. Ja. Wat bedoelt hij daar eigenlijk mee?
Nou, ik denk dat buiten het feit dat we heel gericht stappen aan het zetten zijn, constateren we ook met elkaar op dagelijkse basis dat er nog heel veel dingen niet goed voor elkaar zijn. Dus als je kijkt naar alle elementen die we nog niet goed doen of nog niet goed voor elkaar hebben, zowel qua posities om in te vullen, zowel qua faciliteiten, zowel qua, nou, zo kan ik het rijtje nog wel even afgaan. En toch ben je in staat om, nou ja, serieus talentvolle jongens af te leveren aan je eerste elftal met de potentie die er nu ligt en die we ze toelichten. En nogmaals, ik denk dat dat een weg is die, nou, dat is eerder al natuurlijk begonnen en heeft Marco van Lochem heel veel opgezet. Is Rogier Veenstra mee aan de slag gegaan vorig jaar. Nou, nu onder de vorm van Joop, een aantal talentvolle trainers, hoofdjeugdleiding die erbij zal gaan komen. Ja, achter de schermen gebeurt daar gewoon heel erg veel. Zonder dat je dus eigenlijk nog alles kan faciliteren. Dus ja, ben je wel in staat om dat te gaan doen. En een van de eerste stappen die daarin belangrijk zijn is het creëren van faciliteiten en ruimtes waarin ze kunnen zitten. Waarin je videoanalyses kan doen, waarin je individuele gesprekken kan doen. Waarin je de ruimte hebt om ook daadwerkelijk presentaties uit te werken te geven. Bij elkaar te zitten, samen te komen, discussies te voeren, et cetera. Nou, ja, dan ben ik gewoon heel benieuwd waar uiteindelijk onze potentie ligt. Omdat ik wel denk, en daar zijn we ook wel van overtuigd, dat in Rotterdam en in regio Rotterdam loopt zo ongelooflijk veel talent rond. En wij dus ook echt geloven dat, ja, als jouw route bij ons naar het betaalde voetbal het allersnelste is, en we daarnaast ook nog eens soort van maatschappelijk met je meedenken buiten het veld, dat we een hele mooie en bijzondere propositie hebben in het voetballandschap.
Mooi, ja. Helder?
Neem het nog even mee.
Neem het nog even mee, zo vertel de valreep. Hè? Dan gaan we op naar een nieuwe podcast over 2 weken. Kunnen we eens een keer die performance, wat is ook performance manager? Want we hebben nu al vragen over hoe mensen in elkaar zitten, wat ze wel niet kunnen. We hebben hier wat dingen geroepen natuurlijk, maar dat is bij ons natuurlijk onderbuikgevoel. Bij Daan natuurlijk gewoon basiskennis.
Je heeft ook minder onderbuik.
Ja. Dus daar gaan we misschien wel leuk om een keer te doen, toch? Of niet?
Ja, Etienne, top idee. Goed idee.
Mooi.
En morgen nog leuk, als openen we het businessclubseizoen met de businessclub en met de selecties van de mannen en de vrouwen. Dus dat is denk ik ook een mooi jaarlijks begin van het seizoen. Met alle zakelijke relaties die toch ook weer veel betrokkenheid hebben gehad in afgelopen weken. De clubs trouw zijn gebleven. En waarin je gewoon ziet dat hoe leuk het is als je interactie kan gaan krijgen tussen spelers, speelsters en onze sponsoren. Dus ook een mooie avond wat dat betreft in het vooruitzicht.
Italiaanse avond.
Ja, het is waar. Italiaans. Ja, heerlijk.
Ben je erbij?
Ja, tuurlijk. We moeten Niels nog eventjes aan de tand voelen. Oh, ja. En we moeten de trainers aan de tand voelen. Dus nee, dat...
Sterkte, Niels. Heel
gezellig, Niels. Komt helemaal goed.
En, dan niet te vergeten natuurlijk. Hetzelfde hebben we op 11 september hebben we de forumavond met de supporters. Waarin we eigenlijk een kijkje achter de schermen geven aan onze seizoenkaarthouders, aan onze supporters. Waarbij mijn oproep altijd is, kom en neem alsjeblieft alle vragen mee die je hebt. Positief, negatief, kritisch, dat maakt allemaal niet uit. We willen een setting creëren waarin we de dialoog zoeken, waarin we open en transparant kunnen zijn over heel veel zaken. Maar ja, dan is het ook fijn als iedereen daar gehoor aan heeft en komt. Dus
bij deze
de uitnodiging.
Op naar de volgende podcast. Dank jongens voor je komst. Niels, dank. En wij zijn over 2 weken weer met een groot nieuwe.
Tot dan jongens.